Zoals u merkt ben ik zelf ook verkouden en heb niet meegezongen, maar ik heb ontzettend genoten van de zang vanmorgen. Als je zo luistert, ik kon daar echt ontzettend van genieten. Ik wil met u samen nadenken over, verder weer nadenken over de bergreden. En ik weet niet wat het met u doet, ik zal zo dadelijk nog even bidden, maar wat ik zo merk bij die hele voorbereiding, ik ben dan, zeg maar, heel bewust heb ik gekozen om de bergreden vers voor vers eigenlijk te behandelen. En wat mij eigenlijk zelf erg opvalt, het is dat het christen zijn niet iets is wat erbij komt. En wat ik daarmee bedoel is, je hebt misschien een goede baan, je hebt misschien een fijn huwelijk, je hebt een mooie auto, je hebt een fijn huis, je hebt een goed inkomen, je hebt een goed leven eigenlijk. En als je dan mensen van die categorie tegenkomt, dan heb je de neiging om te zeggen van, ja, je hebt het zo goed, maar er ontbreekt iets in je leven. Eigenlijk een beetje zoals de kers op de taart. Jezus moet nog in je leven komen. Maar de bergreden, die bepaalt me daar eigenlijk bij dat al die dingen die ik zo net genoemd heb, hoe goed ze ook zijn, dat ze eigenlijk totaal geen enkele waarde hebben in de eeuwigheid en helemaal niks te betekenen hebben als je Jezus Christus niet kent als je Heer en Verlosser. Het is niet de kers op de taart als je Jezus aanvaardt als je Heer en Verlosser. Hij is alles wat we hebben. Hij is alles wat we hebben. Als ik hier naartoe kom, wat ik zoek in de gemeente, dat is om Jezus te ontmoeten. Dat is echt mijn diepste verlangen. Als ik hier naartoe rijd, elke zondag weer opnieuw, dan is mijn diepe verlangen om Jezus te ontmoeten. Natuurlijk ook u te ontmoeten, en daar verheug ik me ook steeds op. Maar als ik hier naartoe zou komen en Jezus zou niet in ons midden zijn, dan denk ik niet dat ik het lang zou uithouden om hier steeds naartoe te komen. Want er zijn ook veel mensen die van ver weg komen. En het is gewoon ontzettend bijzonder dat we ons echt, die bergreden, die bepaalt ons echt erbij dat wat we zijn kwijtgeraakt, en wat God u wil geven. Ik vind het echt een diepe zegen dat God ons niet iets oplegt, zoals ik dat al eens eerder heb gezegd. Die bergreden is niet dat die in een juk komt, dat die zegt, vanmorgen gaan we spreken over barmachtigheid. Zalig zijn de barmachtigen, want aan hen zal barmachtigheid bewezen worden. En dat je denkt, ho, als ik niet barmachtig ben, dan zal mij ook geen barmachtigheid bewezen worden. Zo wordt dat soms uitgelegd. Maar het is, God wil u iets geven. Hij wil u niets opleggen. En daar wil ik heel graag met u, zeg maar, de draad oppakken waar we vorige week geëindigd zijn. En ik wil met u lezen Matthäus 5, vers 1 tot en met 7. Dat is de volgende dia. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En wat we vanmorgen over zullen nadenken is, zalig zijn de barmachtigen, want aan hen zal barmachtigheid bewezen worden. Ik wil nog heel graag met u bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we niet alleen kennis krijgen in ons hoofd, maar dat het diep in ons hart mag neerdalen dat u een barmachtige en genadevolle God bent. Ik wil u zo bidden dat u, als we zo uw woord openen en daarover nadenken, dat gelukkig geprezen zijn diegenen die barmhartigheid, die barmhartig zijn. Dan willen we u zo bidden dat we in allereerste instantie genieten van uw barmhartigheid. En we willen u zo bidden dat dit door alles heen zal klinken. De barmhartigheid van u, die zo getoond is aan het kruis, die naar ons toe is gekomen, die barmhartigheid in uw Zoon Jezus Christus. En ik bid zo dat dit alles, dat door alles heen, door elke regel, door elk woord wat ik spreek, dat we dat mogen proeven. Dat u een barmhartig God bent. We dragen zo het spreken en het luisteren aan die diepe genade op, zodat we die diepe warmte en die enorme liefde van u mogen proeven door alles heen in Jezus' heilige naam. Amen. Enkele jaren geleden hoorde ik een heel mooi verhaal. Het was eigenlijk door professor Dr. Owenneel. Dat is een hele bekende leraar die ook heel veel op een bijbelschool les geeft. En die vertelde eigenlijk het volgende. Dat, nu weet ik niet of hij dat zelf op die school had meegemaakt of op een andere school had gehoord. Maar er waren 10 theologische studenten aan een theologische school. En die kregen als eindexamenopdracht, alle 10 moesten ze een preek voorbereiden over de barmhartige Samaritaan. En ze werden daarvoor afgezonderd in een apart lokaal. En dat lokaal dat lag ook ongeveer een 10, 15 minuten afstand lopen naar het lokaal waar ze de preek zouden moeten houden over de barmhartige Samaritaan. En hun werd op het hart gedrukt dat het ook erg belangrijk was dat ze op tijd waren. Dat zou ook meetellen in de beoordeling. Dat ze op tijd in dat lokaal zouden zijn om die preek te houden. Toen ze zich aan het voorbereiden waren in dat lokaal en op tijd eigenlijk wilden vertrekken, kwam er een professor van naam kwam binnen, die je zo niet meer kon negeren. En die begon een heel verhaal af te steken over alles en nog wat, over een toekomst, over hoe ze beoordeeld zouden worden en iets dergelijks. En die studenten die waren stonden op hete kolen om te gaan, maar toen die professor eindelijk een woord had beëindigd, toen was het waren ze eigenlijk, die studenten die wisten van we komen te laat. We komen te laat. Want die had zo lang gepraat dat ze dus echt te laat waren. Dus op weg naar dat lokaal waar ze de preek zouden houden, liepen ze over de gang. En toen op een gegeven moment kwam ze iemand tegen en die werd onwel. Die viel neer op die gang. En wat bleek was dat van de 10 studenten die daar zeg maar een preek hadden voorbereid over de barmhartige Samaritaan, waren er 7 die doorliepen. Want ze moesten een preek houden. 2 die waren, hielden iemand anders aan en die zeiden tegen die persoon, help hem. En er was eentje die liet de preek zijn en die boog zich neer om die persoon te helpen. Dat was eigenlijk allemaal in scène gezet. Dat was zeg maar in scène gezet om de mensen zelf een beetje te confronteren. En als ik dat verhaal zo vertel en ook zelf steeds weer opnieuw eigenlijk overdenk, dan zie ik eigenlijk vaak dat ik me identificeer met die ene. Dat doet u misschien ook. En u herkent in die andere 9 de ander. Maar waar ik heel graag over wil nadenken is dat we onszelf herkennen in die ander, niet in die ene. Want ik moet ook zelf, betrap ik me daarop, ik zal zo dadelijk ook iets vertellen over de barmhartige Samaritaan. Als het over barmhartigheid komt, dan heb je het daar snel over. Maar ik heb zelden iemand gehoord die zich identificeert met die priester of leviet die daar langs loopt. We identificeren ons het best met die Samaritaan, die barmhartige Samaritaan. Niet eraan denkend dat deze man uit Samaria kwam en eigenlijk zowel God als afgoden diende. Maar omdat we niet als die leviet en die priester willen zijn, kiezen we ervoor die barmhartige Samaritaan te zijn. En als het hier gaat over barmhartigheid, dan is het eigenlijk heel erg goed om zo te starten, daarom heb ik dat als inleiding gegeven, dat het makkelijker is om over barmhartigheid te spreken, over barmhartigheid te discussiëren, als dat je barmhartigheid toont. Omdat barmhartigheid tonen kost wat. Dat kost wat. Dat is niet wat je zomaar eventjes in het voorbij doen, in het voorbijlopen doet. Dat kost tijd, het kost energie, het kost middelen. En het heeft dus in feite ook alles te maken met de kern van onze persoonlijkheid. En het bijzondere is eigenlijk dat de bergrede die gaat over de kern van ons als persoonlijkheid. Het Nieuwe Testament spreekt over wedergeboorte, spreekt over een nieuwe schepping, spreekt over het ontvangen van een nieuwe natuur. En dat is eigenlijk iets wat in de kern van in ons binnenste eigenlijk plaatsvindt. En als die wedergeboorte, dat nieuwe leven, als dat heeft plaatsgevonden, dan is het zo dat het beheerst je gedachten, het beheerst je visie en het beheerst ook je handelswijze. En daar spreekt de Heer Jezus hier over. Je handelen, als het gaat over barmhartigheid, je handelen is een gevolg van die nieuwe natuur. Dat barmhartig zijn is een handelen en wordt gevoed door die nieuwe natuur. En dat wordt gevoed door alles wat aan deze tekst vooraf gaat. Daarom is het ook zo moeilijk. Ik kom er zo dadelijk op terug wat ik bedoel met dat het vooraf gaat arm van geest zijn, om te treuren, zachtmoedig te zijn en gerechtvaardigd te zijn. En dat daaruit volgt, uit deze vier dingen, dat heb ik ook in die vorige preken laten zien, daaruit volgt automatisch een barmhartig zijn. Maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Als we nu eens kijken van, wat betekent nu barmhartig te zijn? Wat is nu de essentie van barmhartigheid? En dan kan ik dat het best uitleggen door een vergelijking te maken met genade. Genade wordt altijd in verband gebracht met de mens in zijn zonde en in zijn schuld. De schuld die hij draagt en de zonde die hij meedraagt. En genade is eigenlijk dat God je iets toerekent of niet toerekent, laat ik het zo zeggen, dat hij de schuld niet toerekent, omdat iemand anders die schuld heeft gedragen en dan schenkt hij jouw genade. Dat betekent eigenlijk, je krijgt niet wat je wel verdient. Je krijgt niet het oordeel. Je krijgt niet de straf. Genade is eigenlijk dat je niet krijgt wat je wel verdiend hebt. En genade betekent dat God ons vrijheid geeft. Dat hij ons vrijspreekt. Dat is genade. Genade is dat je dus niet krijgt wat je wel verdiend hebt. En dat is namelijk oordeel en straf. Je gaat vrij uit. Barmhartigheid, dat heeft eigenlijk veel meer te maken met de gevolgen van de zonde. Het betekent eigenlijk een gevoel van mededogen. Je ziet dat iemand zondigt, je ziet daarvan de gevolgen. En dan is het niet eigen schuld, dikke bult. Hè, zoals wij dat in het Nederlands zo goed en snel zeggen. Maar barmhartigheid komt je tegemoet in de gevolgen van de zonde die je hebt gedaan. Het is een verlangen eigenlijk, een ontferming, een verlangen om het lijden te verlichten. Het is een ontferming over degene die de gevolgen draagt van de zonde en handelt er zo naar, heeft een diep verlangen om die gevolgen te verlichten of weg te nemen. Dat is ontzettend belangrijk, dat we die twee begrippen, barmhartigheid en genade, heel goed uit elkaar halen. Want zo dadelijk ga ik dat iets dieper uitleggen, Want vaak kunnen we de genade wel ontvangen, maar als het gaat om barmhartigheid, dat je dus zegt, nou, ik heb dit gedaan, dat had deze gevolgen, dan moet ik die gevolgen maar dragen, want anders had ik het maar niet moeten doen. God denkt anders. Dat is zo indrukwekkend. Ik kan zo genieten van Gods barmhartigheid. Omdat hij me tegemoet komt in de gevolgen die het heeft, de gevolgen van mijn denken, de gevolgen van mijn handelen, en dat hij me daarin tegemoet komt. Dat hij niet alleen genade schenkt, niet alleen toerekent, maar niet toerekent wat ik wel verdien, maar dat hij me tegemoet komt in de gevolgen van mijn handelen. Dat is barmhartigheid. En dat komt tot uiting in uw leven als iemand een overtreding begaat, daardoor heeft hij hem eigenlijk in de macht. Ik merk zo snel dat als je dus een overtreding begaat, dat bijvoorbeeld als ik het naar de overheid bekijk, overtreed een wet en dan is het zo dat er schuld is. En de wet kent geen bemachtigheid. De wet heeft je dan in de macht. Je zult het moeten betalen of er staat een andere sanctie op. En zo is dat ook in relaties. Als iemand schuld heeft bij u, dan heeft hij hem als het ware in de macht. We zien dat ook in die gelijkenis die Jezus vertelt over die slaaf die de andere slaaf zo ontzettend veel schuldig is. Hij heeft hem in de macht. En als er geen bemachtigheid is, dan zul die ook geen genade laten zien en zul die u gelijk halen. Dan zul die hem laten betalen. U heeft daar immers recht op. God heeft recht erop dat hij oordeel velt en dat we de gevolgen moeten dragen. En toch maakt hij van dat recht geen gebruik. Hij komt ons in die genade eigenlijk tegemoet. In Deuteronomium 4 vers 31 staat eigenlijk zo indrukwekkend beschreven dat er staat, want de Heere, uw God, laat hij maar zien. Want de Heere, uw God, is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen dat hij onder ede met hen gesloten heeft niet vergeten. Het bijzondere is eigenlijk dat je hier ziet dat God hier laat zien dat hij een barmhartig God is. En dat hij, zeg maar, ons niet loslaat. Dat hij ons niet te gronde richt. Dat heeft alles met die barmhartigheid te maken. Hij laat je niet los, hij laat je niet aan het lot over. Hij laat je niet aan de gevolgen van je zonde over. Maar hij laat je niet los, hij houdt je vast. En hij richt je niet te gronde. En dat doet hij op grond van het verbond, wat hij heeft met de vaderen, dat hij onder ede gesloten heeft. Dat is zo ontzettend belangrijk, dat principe, omdat als u genade wilt tonen, zo dadelijk, als ik dadelijk het heel persoonlijk maak naar ons toe, dan zijn wij barmhartig op grond van een verbond. En dat verbond is tussen de vader en de zoon, en dat ons barmhartigheid getoond is. En daardoor gaan wij barmhartigheid tonen. Dat heeft eigenlijk alles te maken met die voorgaande verzen. En ik vond een prachtige definitie van barmhartigheid. Ook uit het boek wat ik aan het lezen ben van Tozer. Daar staat barmhartigheid. Laat de volgende maar zien. Barmhartigheid is een eigenschap van God. Een oneindige en onuitputtelijke kracht in het goddelijke wezen, waardoor God altijd en volmaakt met ons bewogen is. Dat wil ik u eventjes laten zinken. Dat dit echt in uw hart mag neerdalen. Dat u dat gaat zien. Ik lees het nog eens. Barmhartigheid is een eigenschap van God, een oneindige en onuitputtelijke kracht in het goddelijke wezen, waardoor God altijd en volmaakt met ons bewogen is. En dat is zo ontzettend belangrijk. Weet je, in de herderlijke zorg komen we vaak tegen dat mensen, zoals ik al zei, wel genade vinden. Dat ze zeggen, oké, Jezus is voor die zonde gestorven. En dan heb ik het over dingen, over echt zeer ernstige zaken, die je niet meer kunt rechtzetten. Dan heb ik het over echtscheiding bijvoorbeeld. Of dat de relatie met kinderen verbroken is. Of ik denk dat je hoge schulden hebt door eigen schuld. Dat je door grove fouten je werk hebt verloren. Of dat er seks is geweest voor het huwelijk. En dat je daarmee je geliefde ontzettend gekrenkt hebt. Of dat er overspel is gepleegd. En dan zie je dat mensen wel de genade kunnen ontvangen. Dat ze zeggen, oké, Heere God, voor deze zonde is de Heer Jezus is gestorven. En ik ontvang daadwerkelijk datgene dat ik niet geoordeeld meer word op hetgene wat ik heb gedaan. Maar dan gaan ze nog steeds in hun leven verder dat ze niet beseffen dat God ook barmhartig is. Dan gaan ze met die schuld die ze wel bij de Heere God hebben neergelegd, dragen ze de gevolgen van datgene als een straf. Dat ze zeggen, ik heb het mezelf aangedaan. En weet je, daar knakken mensen over. Daar knakken ze in. Ze knakken erin. Op het moment dat er een echtscheiding is gebeurd en je ziet dan wat later, zie je de gevolgen ervan, ook in de kinderen en hoeveel komt het niet voor. Het is een van de meest onderschatte pijnen in onze maatschappij. Ik heb een week geleden een lezing gehouden over het huwelijk in Brunsum. En ik heb daar op het Centraal Bureau voor Statistieken, zag ik dat er 63.000 huwelijken ontbonden worden in Nederland. En daarvan zijn er 33.000 door echtscheiding. 40.000 is ontbonden doordat de partner overlijdt. En er worden maar 70.000 huwelijken eigenlijk ook gesloten in Nederland. En dan zie je eigenlijk dat meer als de helft, het was zo dat meer als de helft van de huwelijken werd ontbonden door een echtscheiding. En de pijn die daarvan uitgaat en de gevolgen die dat heeft, en als je dan in de herderlijke zorg daarmee om moet gaan, dan is het zo ontzettend bijzonder dat je mensen kunt brengen, niet alleen bij de genade van God, maar dat je ook de mensen kunt brengen bij de barmhartigheid van God. Dat hij je ook tegemoet komt in de gevolgen van de beslissingen die je hebt genomen. En dat is zo'n diepe, enorme zegen. Weet je, in de Bijbel, daar zie je op een gegeven moment, als Mozes dan op de berg gaat en hij ontvangt, die twee stenen tafelen. En dat is dan de eerste keer dat hij dan van aangezicht tot aangezicht bij de Heere God is. En dan gaat hij naar beneden en dan ziet hij dat het volk zich een gouden kalf heeft gemaakt. Hij vergruizelt dat gouden kalf. En hij is, er sterven ook ontzettend veel mensen op dat moment. En dan zie je uiteindelijk dat hij de tweede keer op de berg gaat. Om de tweede keer die stenen tafelen te ontvangen. En weet je, dan vraagt hij ook naar die gebeurtenis, wat er is gebeurd in het kamp, dat er een enorme afgoderij heeft plaatsgevonden. Dan vraagt hij aan God zijn heerlijkheid te laten zien. En dan plaatst God, die plaatst hem in een rots. En hoe dat is gegaan, weet ik niet. Maar hij plaatst hem in een rots en houdt zijn hand ervoor. En dan gaat God voorbij. En dan maakt God zich bekend. Hij roept dan zijn eigen naam uit. Het is niet Mozes die dat zegt, wat ik u zo dadelijk laat zien. Maar God die zijn eigen naam eigenlijk uitroept. En dat zegt hij in Exodus 34, vers 6, laat het maar zien, Nathan. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierendheid en trouw. Weet je, in de hele context waarin dat zeg maar gezegd wordt, raakt me dat ontzettend. Omdat God, zeg maar, in Exodus 34, daar gaat het ook verder, dat God ook zegt dat hij rechtvaardig is en dat hij de zonde, zeg maar, ook zal veroordelen. Maar daar begint hij niet mee. Als het gaat om dat hele, die hele geschiedenis, dan zie je dat de afgoderij is gebeurd, dat het volk zich van God heeft afgekeerd, dat ze zich een gouden kalf hebben gemaakt, dat Mozes de tweede keer de berg opkomt en dat God dan aan hem voorbij komt en dan roept God, maak zich bekend. Hij maakt zich bekend. En hij zegt, toen de Heere voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmachtig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierendheid. En met die genade komt hij en met die barmachtigheid komt hij u tegemoet in de foute keuzes die je hebt gemaakt. Als de Heere Jezus, als de Heere Jezus zijn bediening bekend maakt, dan zie je in zijn bediening, zie je die twee elementen, zie je ontzettend terug. Je ziet aan de ene kant de genade terug en aan de andere kant dat hij ons tegemoet komt in de gevolgen van onze zonde. Het is namelijk zo in Lucas 4, als hij dan gevast heeft in de woestijn, dan komt hij terug en komt dan in Nazareth, gaat in de synagoge en dan wordt hem een Bijbel, wordt hem de boekrol, wordt hem aangegeven van Jesaja. En dan staat er in Lucas 4, vers 17 tot en met 19, laat hij maar zien, Nathan. En aan Jezus werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die verbroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Als je die bediening van de Heer Jezus, wat hij hier zo ziet, is het eerste is om aan de armen het evangelie te verkondigen. Dat is diepe genade. Dat is een enorme genade. Dat Jezus komt met die goede boodschap, dat hij het oordeel heeft gedragen, dat wij genade mogen ontvangen, omdat hij het is die die schuld op zich heeft genomen. Dat is die boodschap van genade. Maar daarna, als je dan kijkt wat er dan is, dan gaat het niet meer over genade, dan gaat het over barmhartigheid. Want de dingen die daar beschreven staan, dat er staat om te genezen die verbroken van hart zijn, zijn een gevolg dat we ons hebben afgekeerd van God. En dat er een enorme pijn is in ons hart. Dat er een gebrokenheid in is in ons. Als gevolg van dat we ons hebben afgekeerd van God. En eerst komt het evangelie, eerst komt die genade. Maar dan komt hij en zegt, ik kom je niet alleen met genade, maar ik kom ook met enorme barmhartigheid. En als er een gebroken hart is, als er diep verdriet is in je hart, ik kom om het te genezen. Om gevangenen vrijlating te prediken. Dat we gevangen zijn door onze zonde. Dat er door de keuzes die we gemaakt hebben, dat we daardoor gebonden zijn. Dat we te maken hebben met de gevolgen van die foute keuzes. En dat we daardoor soms machteloos lijken. Dat het zo is alsof we onder die macht zitten van de gevolgen van de keuzes die we hebben gemaakt. En dan komt Jezus niet met genade. Hij komt met genade en hij komt met barmhartigheid. Hij stapt erin. Hij stapt in die gebondenheid en maakt je vrij. Weet je, dit ontroert mijzelf ontzettend, omdat ik zie, Heere God, u bekommert zich om mij. U ontfermt zich over mij. U schenkt me niet alleen maar genade, maar u komt me ook nog tegemoet om, als ik blind ben voor dingen, als ik blind ben voor de genade van God, als ik blind ben voor wie God eigenlijk is, hoe hij met me omgaat, hoe hij me barmachtig wil zijn. Als ik blinde vlekken heb in mijn leven, waar het continu eigenlijk verkeerd gaat, omdat ik daardoor verkeerde keuzes maak of de dingen niet zie. Wat ook te maken heeft met dat ik me afgewend heb van God, dat ik niet in een intense relatie met hem geleefd heb. Dan zie je dat Jezus komt en hij maakt blinden ziende. Dat is zowel letterlijk zo in het Nieuwe Testament, maar ook geestelijk is het zo. Maar het is barmhartigheid. En dan de verslagene weg te zenden in vrijheid. Als je verslagen bent. Weet je, er kunnen dingen zijn in je leven dat je echt verslagen bent. Ik heb dat soms meegemaakt. Dan zit ik bij de pakken neer en dan ben ik verslagen. Dan denk ik, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe ik naar vooruit moet of naar zijwaarts moet. Ik weet het niet meer. En vaak als je dan terugkijkt, dan zie je dat je ergens gewoon de boot gemist hebt. Dat je ergens iets gemist hebt. Dat je ergens een foute keuze hebt gemaakt. Of dat je ergens gewoon schuld op je hebt geladen. En dan ben je verslagen. En het is zo indrukwekkend dat Jezus dan komt en hij zegt, ik toon barmhartigheid, ik kom erin. Ik kom erin. Dus barmhartigheid neemt eigenlijk weg de gevolgen van foute keuzes. Gevolgen van zonde. Barmhartigheid is dat God erin komt. Nu, als dat barmhartigheid is, hoe zit het nu met ons? Hoe zit het met u en met mij? Ik heb net uitgelegd dat God op grond van een verbond barmhartigheid toont. Het mooiste is gekomen dat Jezus een nieuw verbond heeft gesloten met de Vader en dat u en ik daarin zijn opgenomen. Als we zijn offer aanvaarden, als we zeggen, Heer Jezus, u heeft voor mij die straf gedragen, dan is er genade en komt hij met barmhartigheid. Maar op grond van dat verbond is het ook zo dat wij genade mogen tonen, omdat er een nieuw leven in u is. En hoe is die genade dan bij u? Weet je, iedereen kent die gelijkenis wel. Van Lucas 10. Ik zal ze niet lezen, maar in Lucas 10, daar zie je eigenlijk dat Jezus vertelt over die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. En dan zie je eigenlijk dat er een man die reist van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een tamelijk lange weg. Ik heb dat eens opgezocht. Ik geloof dat is zo'n circa 20 kilometer. En dat is een hele steile. Het is ongeveer 900 meter is dat dalen. En dat is een tamelijk rotsig gebied. Iedereen kende dat. En er stond ook bekend dat je daar, zeg maar, dat daar rovers waren, dat je overvallen werd. En die man die reist dus van Jeruzalem naar Jericho. Nu staat daar dat er een priester komt en een leviet. En die zijn diezelfde weg. Die komen dus van Jeruzalem en die gaan ook naar Jericho. Dat is eigenlijk de clou van het verhaal. De clou van het verhaal is, ze gaan dezelfde weg. Dus ze komen uit Jeruzalem. En als er staat een priester en een leviet, dan betekent dat dat er twee mensen zijn. De ene die heeft God aanbeden en is zeg maar een maand van huis geweest. Een priester die had ongeveer een maand, deed die dienst in de tempel. En die was dus in de voorhof geweest en in het heilige. En had, zeg maar, een reukofferaltaar had hij bediend. Hij had de lichten bediend. Hij was in het heilige geweest. En de leviet, dat was een dienaar van God. Die had in de tempel had hij geholpen met de offers te brengen. Op het brandofferaltaar. Er waren mensen die, zeg maar, in de aanwezigheid van God leefde. Zoals wij. Zoals wij. Mensen die een bediening hebben, een priester zijn. Of zeg maar, we zijn alle priesters. En dienaren van God. En dan staat er in die gelijkenis staat er dat ze aan de overkant gingen. Dus eigenlijk was het een bewust dat zij bewust eigenlijk een stap aan de overkant deden. Nu stel dat zij, dat blijkt uit dat ze dus eigenlijk helemaal geen mededogen hebben, maar laten we zeggen van, de tekst geeft het niet aan, maar stel dat ze toch mededogen hadden, dat ze toch een gevoelens hadden van medelijden. Dat sluit niet uit als je dus iemand laat liggen, dat je toch medelijden met hem hebt. Maar is dat barmhartigheid? Natuurlijk niet. Vaak is het echter zo dat wij barmhartigheid vinden, dat we het voelen. Dat we ontferming voelen voor iemand. En ik sluit niet uit dat die het vonden, dat ze het best wel erg vonden, dat daar iemand, zeg maar, zo staat dat hij ontkleed was, dat hij van alles was hem geroofd. En dat ze hem zagen liggen en zagen, die arme man, ligt hij daar? Maar barmhartigheid, wat Jezus hier laat zien, dat is dat barmhartigheid is dat die barmhartige Samaritaan die komt, hij doet olie en wijn gebruikt hij om de wonden te helen. Dus hij gaat actief met hem bezig, zet hem op zijn rijdier, brengt hem in de herberg, betaalt daar 2 daglonen om hem verder te verzorgen en zegt ik kom terug en als het te weinig is om hem te verzorgen, dan zal ik dat bijbetalen. Dus barmhartigheid heeft alles ermee te maken dat je niet alleen mededogen voelt en ontferming voelt, dat je medelijden hebt met, maar dat het echt daadwerkelijk te maken heeft met dat je dus actief iemand tegemoet komt. Als ik denk aan de daad van barmhartigheid, dan is het wel het sterven van Jezus aan het kruis van Golgotha. Weet je, God had kunnen zeggen van, ik heb medelijden met die mensen. Hoe ze daar eigenlijk op die aarde met elkaar omgaan. Wat voor pijn en wat voor leed dat er allemaal is, met voor gevolgen, dat hij mededogen had getoond. En dat we een boek hadden gekregen, hoe God het, hoe erg dat hij het vond, hoe we hier eigenlijk met elkaar omgaan en hoe relaties kapot gaan en wat er eigenlijk de gevolgen daarvan zijn. Maar u was er niks meer opgeschoten. Ik vind het zo indrukwekkend dat God barmhartigheid toont door actief zijn zoon te zenden. En dat hij die barmhartigheid toont op grond van het verbond dat hij gekruisigd wordt. En wat kan ons eigenlijk, wat kan ons weerhouden van barmhartigheid? Ik denk dat het, ik heb wat dingen daarover opgeschreven. Ik denk vooroordelen, een koud hart, of je gelijk willen halen. Maar de diepste oorzaak, denk ik, ligt erin dat we de norm en het niveau niet halen van de bergreden. Je kunt die menselijke dingen, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar toen ik er verder over nadacht, toen dacht ik, ja, het heeft er alles mee te maken dat we het niveau niet halen van wat Jezus als wat hij ons wil geven. Ik ben ook blij dat ik de hele bergrede in de context behandel. Dat je van vers naar vers gaat. Anders begrijp je niet waarom dat het zo moeilijk is en dat we soms falen in die barmhartigheid. En dat je je daarop zou kunnen concentreren, maar dat het een gevolg is van. Dat we niet barmhartig moeten doen, maar dat het van binnenuit gaat groeien, dat God dat gaat geven. Dat je door besef van de Heilige Geest echt ziet dat je arm van geest bent en dat je zegt, Heere God, ik ben compleet van u afhankelijk. Dat je zicht hebt en dat je zegt, ik ga treuren over mijn toestand, wat ik ben kwijtgeraakt. Dat is dat arm van geest zijn, dat je treurt over wat je bent kwijtgeraakt. En dat je gaat zien dat je dus door dat treuren, dat je dus die zachtmoedigheid vindt, omdat je zicht krijgt op jezelf en in de relatie met ander. Dat maakt je dat treuren heeft de directe invloed op je relatie met de ander. En dat je vanuit die zachtmoedigheid en dat je de toestand van jezelf ziet, hongert en dorst naar gerechtigheid. En als je hongert en dorst naar gerechtigheid en daarvan verzadigd wordt, als je verzadigd wordt en hongert en dorst naar gerechtigheid en daarvan verzadigd wordt omdat God je tegemoet komt in het geven van Jezus Christus, dan zie je hoeveel barmhartigheid en hoeveel genade jezelf getoond is. En een automatisch gevolg daarvan is, als je daar zicht op hebt, dat je zelf barmhartig zult zijn. Dus om te groeien in barmhartigheid zul je moeten groeien in die voorgaande stappen. Want het is een gevolg van. Het is een gevolg van. Het is een gevolg van een intense en diepe relatie met Christus. Als afsluiting wil ik u nog iets zien. Het was een vers wat me de hele preek eigenlijk, toen ik de preek aan het uitschrijven was, toen kwam dat vers steeds weer opnieuw terug. Want soms denken we dat barmhartigheid altijd iets te maken heeft met woorden. Dat wat we zeggen en wat we doen. Maar weet u, een tekst die me erg raakt steeds weer opnieuw is Sefanja 3 vers 17. Daar staat, laat die Martien, Nathan. De Heere uw God is in uw midden en een held die verlost. Hij zal zich over uw vreugde verblijden, met vreugde verblijden. En dan staat er, hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. U weet niet wat dit voor mij betekent. Dat God zwijgt in zijn liefde. Dat hij weet alles over u. Hij weet alles van mij. En hij zwijgt in zijn liefde. Weet u, menig huwelijk zou heel wat gezegender kunnen zijn als een man of een vrouw zou leren om te zwijgen in liefde. Dat is echt diepe barmhartigheid. Om te zwijgen in liefde. Dat is niet zwijgen om de lieve vree. Dat is wat anders. Zwijgen om de lieve vree is eigenlijk, je veegt het onder een matje, je weet dat het er ligt, maar goed, je laat het er liggen tot het genoeg is, tot de hoop groot is, tot de emmer vol is, en dan komt de laatste druppel, en als je zwijgt om de lieve vree, dan gooi je dus, als de druppel eroverheen gaat, de hele emmer leeg. Dat is niet wat God hier bedoelt. Zwijgen om lieve vree. De barmhartigheid die God hier toont is te zwijgen in liefde. Dat hij het bedekt met liefde. Het is er ook niet meer. En menige vriendschap die zou niet kapot zijn gegaan als we gekozen zouden hebben om te zwijgen in liefde. En dat is zo'n zegen dat we dat mogen zien als ook iets van genade tonen. Om te zwijgen en het met liefde te bedekken. Ik zou u willen vragen om even een moment zo stil te zijn. Ik wil nog die laatste tekst lezen, Hebreeën 4 vers 16. Daar staat, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En dan wil ik u echt vragen in die stilte, als u God nadert, als u die vrijmoedigheid heeft om hem tegemoet te komen, dat u eerstens eens nadenkt over waar wil God u barmhartigheid schenken? Waar veroordeelt u zichzelf steeds op? Waar gaat het eigenlijk om als het gaat om de gevolgen die u draagt van de zonde, van verkeerde keuzes die u gemaakt heeft? En dat u beseft, o God, u wilt me niet alleen genade schenken, maar u wilt me ook in uw barmhartigheid in die gevolgen tegemoetkomen. Dat is het eerste wat ik u wil vragen. En het tweede wat ik u wil vragen, dat is, waar kunt u barmhartigheid schenken? Waar is het zo dat er een moment is in uw leven, op het moment dat u zegt van, ik wil mijn gelijk Ik wil mijn gelijk. Weet je, toen ik aan die vraag mezelf stelde van, ik wil mijn gelijk, toen dacht ik van, wat zou er nu gebeurd zijn als God gezegd had, ik wil mijn gelijk. Ik wil mijn gelijk. Hadden we hier niet gezeten? Niemand. Had niemand hier gezeten? En het is ontzettend moeilijk om over je eigen schaduw heen te springen en te zeggen, ik wil niet mijn gelijk, ik wil barmhartigheid tonen. Waarom? Omdat ik iemand anders geworden ben. Ik ben een nieuwe schepping. Ik heb nieuw leven ontvangen. Ik ben arm van geest geworden. Ik treur over mijn zonde. Ik ben zachtmoedig. En ik heb de gerechtigheid gezien. En wat God mij aan barmhartigheid en genade heeft gegeven. En nu God, Heere God, schenkt me de kracht, puttend uit dat nieuwe leven, puttend uit die relatie met u, om barmhartig te zijn. En niet meer gelijk te halen. Zullen we zo even stil zijn? Ik wil je zo uitnodigen om te gaan staan. Dan wil ik echt een gebed uitspreken. Maar dan, ik heb echt zo'n behoefte om te gaan staan voor Gods aangezicht als gemeente. Om te staan voor zijn troon. Vader, ieder die hier zo zit, heeft te maken met zonde en zonde wat ons is aangedaan. Zonde in ons leven en zonde wat ons is aangedaan. Soms hebben we daarmee te maken dat we daar ook de gevolgen van dragen. Diepe gevolgen. Heere God, ook de gevolgen van de zonde in ons leven had diepe gevolgen. In de relatie met u. En Vader, we willen u zo danken dat u ons bemachtigheid toont. Niet dat we dat uit onszelf moeten persen, maar dat is iets wat de Heer Jezus in ons leven gaat bewerken. En dat we daarin mogen groeien. Omdat dit de vrucht is van het nieuwe leven in u. En ik wil u zo bidden, dat als we zo staan voor uw aangezicht, dat we de kracht mogen ontvangen en de genade mogen ontvangen om ook zelf genadig te zijn naar anderen toe. Barmhartig te zijn naar anderen toe. Dat we de barmhartigheid die we van u ontvangen, als het ware, als een kanaal mogen zijn. Om ook barmhartig naar anderen te zijn. Niet ons gelijk te halen. Maar het echt in uw handen te geven. Vader, we willen u zo danken dat u zich bekend maakt aan het volk en aan ons, dat u een barmhartige en genadevolle en goede God bent. Daarin willen we ons koesteren. Daarin willen we vertoeven. Daarin willen we zelf een getuige zijn. Dat we deze God kennen. Omgang met hem hebben. En bemachtig zijn. We prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.